Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ja, we hebben er 17 races op moeten wachten, Joost. Maar dan gaat het dit weekend toch gewoon gebeuren.
Het kampioenschap voor Max Verstappen, de derde.
Ja.
Ja, ja, we mogen. Ik moet nu een beetje worstelen met mezelf. Want ik ben eigenlijk pas van. Het is pas een feit als het een feit is. Maar nou ja, ja. Ik heb stiekem al allerlei dingen klaargezet.
Ja, toch wel, hè? Het gaat gewoon gebeuren.
Nou ja, het moet wel heel raar lopen.
Ja. We gaan er uitgebreid op vooruitblikken op die mogelijke derde wereldtitel van Max Verstappen bij de Grand Prix van Qatar.
Radio check. Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we dus gaan vooruitblikken op die Grand Prix op het circuit in Lucel. Maar het is toch echt allemaal in Qatar. We gaan vooruitblikken met het vaste team van De Bord Radio. Met Joost Nederpelt natuurlijk vanuit de studio in Hoofddorp.
Ja, thuiswedstrijdje.
Ja, dan Hoop in Toeng vanuit Singapore.
Ja, goedemorgen, middag.
Ja, zeker. En dan hebben we de man op locatie, de coureur lokaal deze keer. Het is Patrick Moeke.
Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
Ja, jij bent gewoon naar Qatar gestuurd. Ja, er is veel discussie geweest of rondom het WK voetbal Qatar moesten boycotten en zo. Maar ja, daar is nu helemaal geen sprake van, hè?
Nee, niet daarom. We moesten wel eventjes kritisch kijken van waar gaan we nou heen met het oog op waar wordt het kampioenschap beslist. En een tijd geleden de gok genomen om naar Qatar te gaan. En die pakt waarschijnlijk goed uit, want de kans is natuurlijk heel groot dat het hier gaat gebeuren dit weekend.
Ja, Moeke, neem ons eens even mee. Kijk, we hebben het in de vorige keer al besproken. Maar wanneer wordt Verstappen nou kampioen? Laten we die scenario's toch eens even doornemen.
Nou, het simpelste als je vanuit Verstappen berekent, als we het hebben over de sprintrace, zaterdag dus al. Als hij gewoon in de top 6 eindigt, is hij kampioen. Eindigt hij niet in de top 6, en dat scenario is natuurlijk al best wel apart. Dan moeten er gekke dingen gebeuren. Dan moet Perez alsnog winnen of tweede eindigen om het kampioenschap levend te houden. En als Perez derde of lager eindigt zaterdag, is het kampioenschap ook beslist. Ongeacht de positie van Verstappen.
Ja, dit is gewoon een normaal gekke situatie. Want je hebt vaak met voetbal, ja, als de ander verliest, dan is diegene al kampioen. Ja. Maar we hoeven nu al alleen maar naar Verstappen te kijken.
Dat is waar. Alleen stel Verstappen die heeft een lekke band of zo. Dat kan natuurlijk gebeuren. Dan is de kans natuurlijk best wel groot dat Perez wel binnen de top 2 in de sprintrace eindigt. Hoewel, als we de recente vormen bijpakken, misschien ook niet. Maar daar heeft hij in ieder geval de auto voor, laten we het zo zeggen.
Nee, ja, dat gaat hij allemaal doen op het circuit in Qatar. Nou, Qatar krijgt in ieder geval de promotie die ze willen.
Je hebt iets tegen Qatar, heb ik het idee.
Ja, ik heb wel wat tegen Qatar.
Ja, mag je ook gewoon eerlijk vooruitkomen. Ja.
Nee, ik ben er 3 weken zelf geweest voor WK voetbal. Ik heb veel reportages gemaakt en zeg maar nog ineens de religieuze dingen waar ik wat op tegen heb.
Nee.
Zeker niet zelfs, maar het is gewoon hoe het land in elkaar zit en het systeem. En,
ja, dat is natuurlijk tijdens het WK ook uitvoerig aan bod gekomen. En ik denk dat de Formule 1 nog steeds goed moet nadenken wat ze met deze bestemmingen willen. En er zijn natuurlijk gewoon niet alleen in Qatar, maar in Bahrein en ook in de Verenigde Arabische Emiraten. En er zijn best wel veel landen die ze aandoen. Daar is wel wat aan de hand. Hè.
Ja.
Hier natuurlijk mensenrechten niet het allerhoogste in het vaandel. En omgang
niet de hoogste prioriteit.
Nee, en omgang met arbeidsmigranten is natuurlijk ook nog steeds wel een hoofdpijndossier daar. En dan druk ik me erg mild uit.
Ja.
Maar ja, we weten wat Stefano De Monicali daar altijd over zegt. Ja, je kan er beter heen gaan, want dan kan je misschien verandering teweeg brengen. En als je niet gaat, dan niet.
Nou, ja.
Wat mensen van die uitleg vinden, dat mogen ze allemaal zelf bepalen.
Vind ik overigens geen gekke uitspraak. Want hadden wij zoveel over Qatar geweten als het WK daar niet gehouden was?
Nee, dat is waar. Zeker.
Moet ik wel zeggen, er waren ook veel minder doden gevallen. Dus,
ja, dan hadden die stadions ook allemaal niet gebouwd te worden. Nee, ja, dat is zo.
Dat is ook weer bullshit alweer. Ja, afijn. Ja.
Nou ja, misschien wel, misschien niet. En er wordt daar even goed stevig gebouwd. Dus, en ook aan het circuit trouwens, want er is een heel nieuw pitcomplex uit de grond gestampt.
Ja, het is een circuit. Ja, weet je, we hebben natuurlijk een coureur ingehuurd, hè. Dus die coureur wordt betaald dat als we bij een circuit zijn, dan gaat die uitleggen hoe het allemaal werkt. Dus hoop in, ga maar los. Vertel eens, wat is dat voor baan?
Ik ben nog nooit geweest. Niet in Qatar en ook niet op het circuit.
Hey, wat is dit nou weer?
Nee, maar ik heb het wel een beetje ingelezen en ik heb de race gezien in 2021. En nou, we kunnen ons allemaal nog wel herinneren, denk ik, dat de bandensetage toen echt extreem hoog was. Het was echt een bandenvreter. Dat komt toch een beetje de combinatie van het asfalt wat behoorlijk oud was, grof ook, en veel snelle bochten. Medium en high speed bochten, zoals we het zo mooi noemen. Natuurlijk een combinatie die eigenlijk een beetje wat weggeeft van circuit in Turkije, Istanbul Park. Daar heb ik toch wel weer gereden. Er is een triple links daar, hier is een triple rechts. Maar ja, het is een van de zwaardere circuits op de kalender voor banden. Alleen het is naast het feit dat het pitcomplex is vernieuwd, is het ook helemaal geheel opnieuw geasfalteerd. Dus het is eigenlijk best wel een groot vraagteken hoe dit jaar zal zijn qua grofheid van het asfalt natuurlijk. Maar dat het veel stress en energie in de band geeft, dat is natuurlijk niet veranderd. Want die snelheid van die bochten die blijft wel.
Ja, ook al is misschien de locatie dan allemaal niet zo ideaal zoals we net zeiden. Het is wel, Joost, echt een vette baan. Het is in ja, al die high-speed bochten en zo, ja. Het is echt niet normaal.
Nee, ik heb nog wat onboards teruggekeken van 2021. Track limits worden ook nog een ding.
Gaan we het zo over hebben.
Ze het later meer over. Maar het is echt een soort achtbaan eigenlijk. En dan niet met hoogteverschillen, dat niet. Maar wel echt een baan om die er optisch goed uitziet. Zeg maar. Je ziet echt wel wat de auto's daar kunnen. Ja. Ik hou er altijd van als een Formule 1 auto, en dat noem ik altijd, een beetje de benen kan strekken. Ja. En dat kan op dit circuit. Dus wat dat betreft is het wel iets om naar uit te kijken.
Ja, Moeke, ik denk dat je allemaal enthousiaste mensen voor je videorecorder, of wat is het, je audiorecorder gaat krijgen.
Ja, ik denk dat zij het inderdaad een hele leuke baan vinden. We hebben ook veel lekke banden gezien. Ik weet niet of dat de mensen dat nog weten een paar jaar geleden.
Bottas
bij de Williams-coureurs, volgens mij. Gasly ook nog, ja. Alonso, die eindigde derde, maar die had ook nog bijna. Die banden stonden ook op springen. Die moesten ook de curbs vermijden. Dus dat belooft toch wel een interessante race te worden. Een avondrace ook natuurlijk. Brengt ook altijd wel weer een andere dimensie met zich mee. En het is hier gewoon echt bloedheet. Ik ben al een paar keer in de woestijn geweest, maar echt zo heet als ik het hier nu meemaak, dat heb ik nog niet vaker meegemaakt. En 's nachts ook. Het is gewoon, ik kwam gisteravond hier aan. Het was gewoon 32 graden. Echt niet normaal hoe warm.
Oh, zullen we gelijk eens kijken hoeveel regen er gaat vallen dit weekend?
How's the track?
Wet. New winters or wet?
I think we should go to the garage.
Can you stay out on this condition?
Yes!
Race has been suspended.
A good decision.
Ja, Patrick Moeke, Timo Veef natuurlijk, daar is hij weer, onze weerman. Vertel maar, hoeveel neerslag gaat er vallen deze dagen?
Ja, niks natuurlijk. Oh. Daar kunnen we kort over zijn. Ja. Maar ja, ook echt, we zitten hier dus in het hoogseizoen en het is gewoon de heetste tijd van het jaar. Ook dit weekend kan de temperatuur gewoon overdag oplopen tot 42 graden. Nou, echt, ik maak me grote zorgen. En 's nachts wordt het gewoon 33 tot 34 graden. Dus het is nu al warm, maar het wordt de komende dagen nog warmer. En daarbij kan het ook nog stevig waaien. Dus dat is ook wel interessant met een baan die in de woestijn ligt. Windkracht 5 tot 6. Met z'n windstoten tot 60 km per uur zondag. Dus dat belooft toch wel interessant te worden.
Ja, hoop in. Lekker dan, zo'n warm klimaat daar. Dat is ook nadelig voor de auto. Kan je toch eens uitleggen wat voor nadelen ze dan tegen kunnen komen?
Ja, het wordt bloedheet natuurlijk het weekend. Eén groot nadeel is natuurlijk ook al het feit dat er maar één vrije training is, hè, op de vrijdag vanwege het sprintweekend. Een sessie die op een veel warmere omstandigheden zal worden verreden dan bijvoorbeeld de kwalificatie en de races. Veel hoge baantemperatuur, waardoor de banden zich volledig anders gedragen dan op een kouder asfalt. Nou, ik moet zeggen relatief koud natuurlijk, want het is nog steeds bloedheet, zoals Moeke net zei. Daarnaast minder vermogen natuurlijk. Ook minder downforce. Hoe warmer de lucht is, hoe minder downforce aerodynamica van de auto produceert eigenlijk. Het zijn op veel manieren werkt het toch wel door. Buiten het feit ook dat het natuurlijk gewoon fysiek zwaar is voor een coureur. Zeker met al die snelle bochten die we hier in Qatar hebben.
Ja, dan zat ik ook nog te denken, wind speelt natuurlijk ook een factor, Joost. Het is ook het ligt midden in de woestijn, dus de wind krijgt vrij spel. Ja. Ook niet handig voor de coureurs, volgens mij.
Nee, je hoort coureurs al, die worden altijd heel goed geïnformeerd, hè, van waar de wind vandaan komt. En dat kan in sommige gevallen best wel tricky zijn voor in bepaalde bochten. Zeker als het hoge snelheid is dat zijn die auto's enorm gevoelig daarvoor. Ja. En dus als je dan van die windstoot hebt, en ik ben zelf op het vliegveld maar nog nooit in Qatar geweest, dus ik weet niet hoe het daar is, met een Bahrein heb je echt van die windstoten die af toe dan. En dat is gewoon best wel. Ik denk dat je wel een paar spins daardoor zou kunnen gaan zien. Omdat de auto's dan opeens instabiel worden door een windvlaag. En zeker voor de jongens die wat minder ervaren zijn en die hier ook nog voor het eerst rijden. En dan ook nog eens na één vrije training meteen een kwalificatie in moeten. Hè, misschien ook niet met de perfecte afstelling. Ja, dat is wel een uitdaging.
Ja.
we zagen in 2021 dat Hamilton in zo'n soort auto mega dominant was. Verstappen heeft geen kans gemaakt, eigenlijk.
Nee. Hamilton was daar gewoon sneller. Ja,
ja ook al ja, moest ja. Verstappen ook nog naar achter en naar voren rijden. Maar ja, ik kwam verder nooit meer in de buurt.
Nee.
Nu zien we natuurlijk dat Verstappen heel erg een auto heeft die goed is op de hoge snelheidsbochten.
Ja.
Dus dit kan ook weer een makkie voor hem worden.
Nou ja.
Qua auto.
Ja, goed. Kijk, Singapore zijn we inmiddels al bijna vergeten. En daar heeft hij natuurlijk zelf ook alles aan gedaan om in Japan gewoon weer oppermachtig te winnen. En dat is die toon is gewoon weer doorgezet. Dus ja, tuurlijk is Verstappen hier gewoon een favoriet voor de winst. En het is een open deur, maar we trappen hem gewoon nog een keer in.
Ja.
Ik denk verder, het is nu altijd interessant om te kijken wie dan de tweede auto gaat zijn.
Nee, toch even, daar komen we allemaal zo op Joost.
Oh, sorry.
Rustig aan. We hebben het draaiboek.
Verstappen gaat weer winnen.
We gaan eerst nog 20 minuten over Verstappen.
Ja.
Nee, want... We moeten ons vasthouden om het te beargumenteren waarom Verstappen hier sneller is. Want we kunnen wel cynisch worden van natuurlijk is hij sneller,
nou ja,
maar waarom?
Je moet eigenlijk kijken op welke circuit is de Red Bull niet snel. En dat is een straatcircuit met langzame bochten en veel hobbels. Nou, dat is dit absoluut niet. Ja. Dus ze moet heel raar lopen. Wil de Red Bull hier niet gewoon de uitblinker zijn? Want er zitten hoge snelheidsbochten in. Nou ja, we weten gewoon dat die Red Bull met die prachtige mooie vloer die ze hebben. Hè, dat 3D kunstwerkje wat we in Monaco voor het eerst goed konden zien. Dat zij gewoon in langzaam doordraaien. In de bochten of lange bochten die lang duren, maar wel met hoge snelheid. Dat ze daar gewoon zo sterk in zijn. Alleen McLaren komt daar momenteel een beetje bij in de buurt.
Ja.
Tuurlijk. Het is weer een race die Verstappen gewoon moet winnen, normaal gesproken.
Ja.
En dan heb je het ook nog over bandenmanagement, wat natuurlijk ook hier een grote rol in speelt. Nou ja, dat is ook nog gewoon een sterk punt van die auto. Dus ik zie geen zwakke punten voor de Red Bull dit weekend.
Nee. Nee, zullen we toch eens kijken naar ook het feitje van de week? Want die sluit ook aardig aan bij Red Bull. Ja, Moeke, de dominantie van Red Bull, die kennen we dit seizoen nu wel. Hebben we heel veel over gezegd. Maar er is nog wel iets bijzonders aan, toch?
Jazeker, dit kan namelijk het eerste jaar worden sinds het hybride tijdperk. Dat er een team de finish gaat halen zonder, of nee, dat moet ik even goed zeggen. Dat een team niet gaat uitvallen met technische problemen. Dat is gewoon nog in één keer gebeurd bij Verstappen en Perez, wat natuurlijk best wel opvallend is.
Ja, sinds 2014 rijden we met de nieuwe motoren.
Nieuw zijn ze dus niet meer.
Niet meer. Maar opvallend is dat Mercedes, die altijd wel een betrouwbare unit hebben gehad, altijd wel één keer in een jaar iets met technische problemen hadden.
Ja.
Ja, die hebben natuurlijk best wel vaak problemen met de koeling gehad. Ik zat net de voorbeschouwing van op Qatar 2021 terug te lezen, ook met hoop in nog... En daar hadden ze, was dat ook nog een rol, dat ze altijd toch wel die koeling niet op orde hadden. Dus het is toch wel knap gewoon. Maar ook bijvoorbeeld McLaren is pas één keer dit jaar uitgevallen met technische problemen. Dat verwacht jou eigenlijk ook niet.
Nee, inderdaad. Nee, nu is sowieso Mercedes het team met 1,8 uitvalbeurten gemiddeld over de afgelopen jaren. En dat is heel knap.
Ja.
Dus eigenlijk bijna niet.
Nee, sowieso is dat wel... Er zijn nog wel wat teams, zoals Alpine is dit jaar best wel een paar keer uitgevallen met technische problemen.
Ja, sterk nog. Ik wilde het als feitje gaan benoemen, maar Alpine is het slechtste team.
Ja.
Renault dus.
Ja, nou ja, dat Verstappen heeft ook jarenlang met die motor gereden natuurlijk. En dat was het tijdperk dat nog maar regelmatig een Red Bull rokend langs de kant kwam te staan. En dat is dus nog steeds zo. Ferrari hebben vorig jaar een paar keer gezien natuurlijk met problemen, ook dit jaar nog.
Ja.
Als je voor betrouwbaarheid gaat, dan denk ik dat je een Honda of een Mercedes motor moet hebben.
Ja.
Hoewel Ferrari heeft het wel opgelost, denk ik, na het begin van het seizoen, want daarna is het wel echt veel beter gegaan.
Ja, het is wel grappig, ook om toch even bij die statistiek te blijven. In 2018 viel Red Bull 10 keer uit met technische problemen, bijvoorbeeld.
Ja.
En ging ze in 2019 naar Honda al? Of het jaar?
Ja.
En toen 2.
Ja.
Ja,
nou ja,
dat is toch ook mooi.
We weten wat ze zeggen over Japanse auto's. Hè? Die zijn betrouwbaar en dat blijkt dus ook uit de motor.
Ja.
Dus ik denk dat Alonso daar niet helemaal mee eens is, Joost.
Nee, dat klopt. dat is het lulligste eigenlijk. McLaren en vooral Alonso, die hebben echt alles op de kaak gekregen van alle ontwikkelingszorgen van Honda. En toen die motor eindelijk een beetje betrouwbaar was, toen kwam hij in de Red Bull. Maar ja, je moet ook op het juiste moment instappen.
Ik gooi er nog een feitje in, Bas, als we dit af kunnen sluiten. Nou, we gaan natuurlijk naar een ontknoping op de zaterdag toe. En het is lang geleden dat we dat voor het laatst hebben gehad. Ik had ook een paar keer gelezen dat het nog nooit gebeurd was. Maar het is dus twee keer eerder gebeurd in de geschiedenis van de Formule 1. Namelijk Piquet in 83 in Zuid-Afrika was een zaterdagrace. En een jaar eerder was het ook Keke Rosberg in Las Vegas. Die jaar wereldkampioen werd. Ja.
Ja, op een zaterdag.
Op een zaterdag, ja.
Nu is het wel primetime in Nederland. We gaan zo de tijden nog even doornemen. Maar het is wel in de avond wordt het gereden.
Qatar.
Ja. Ja. Nee, maar ook het wordt in Nederland natuurlijk in de avond uitgezonden. Ja, dus dan heb je zo van zaterdagavond primetime Verstappen wereldkampioen zien worden. Mm-hmm. Dat is niet heel slecht voor de kijkcijfers.
Nee, dat denk ik niet. Nee, dat is leuk voor Viaplay.
Ja, hoop in. We hadden het net al even over. Gaat het gewoon gebeuren voor Verstappen op de manier zoals je denkt? Van die rijdt weg en die zien we nooit meer terug?
Dat denk ik haast wel. Want het is weer echt een circuit wat op het lijf is geschreven voor de Red Bull van dit jaar. En ik denk zeker het feit dat ze nu het asfalt, dat ze opnieuw geasfalteerd hebben. Wat hopelijk ertoe geleid dat het ook minder hobbelig is geworden. Nou, dat weten, dat is sowieso het voordeel van de Red Bull. Omdat die natuurlijk sterk zijn als ze laag rijden. Dat hebben we natuurlijk in Singapore wel heel duidelijk kunnen zien. Ja, ze zijn sowieso qua bandensetage dit seizoen natuurlijk al ontzettend sterk geweest. En wat dat betreft was de Grand Prix in Japan natuurlijk best wel een soort van eye-opener. Omdat dat ook een typisch high-load, high-deck circuit is. En dat eigenlijk de usual suspects zoals Mercedes, die niet per se meer zo uitblonken, vond ik, dat ze dat deden voorheen. En goed, Verstappen reed natuurlijk voorop daar. Die had eigenlijk geen druk verder. Dus het is, ik weet ook niet hoeveel die heeft gespaard, hoeveel hij nog in de pocket heeft daar. Maar dat dit weer een circuit is waar alle kaarten goed geschud zijn voor Red Bull Verstappen combinatie, is wel duidelijk, denk ik.
Bij Mercedes zeiden ze zelfs dat ze nu denken dat Ferrari beter met de banden omgaat dan zij.
Oh,
dat wil wat zeggen.
Ja, dat is wel opvallend.
Ja.
Ik zag nog één, misschien een klein beetje flauw, maar we kregen een vierde mail binnen. Een paar mannen vroegen zich af, dat waren Wesley, Roland en Dick. Want stel Max Verstappen wint tijdens de sprintrace in Qatar, dan gaat er uiteraard feest gevierd worden. Mag hij dan de avond ervoor drinken en de volgende dag weer rijden? Of is er een soort van promillage dat je moet toestaan?
Ik heb nog nooit gehoord dat Formule 1 kleurs moeten blazen, maar dat weet Hopin misschien beter dan ik, of hij dat wel eens meegemaakt
heeft. Het is wel dopingtesten. Nou weet ik dus niet of, moet ik eerlijk bekennen dat ik niet weet of alcoholtest daar onderdeel van is.
Oké. Okay.
Maar je hebt de random dopingtest. Het is in principe dat Formule 1 kleurs, net als eigenlijk alle andere atleten in de wereldtop, ook op random momenten getest kunnen worden. Die moeten whereabouts aangeven, dus dat betekent waar je bent ter wereld met een adres erbij en een telefoonnummer, en je moet een tijdslot aangeven waarin je verplicht getest moet kunnen worden.
Ik denk wel trouwens dat Verstappen is een professional, die gaat heus wel zorgen dat hij niet een alcoholprimulage in zijn bloed hebt. Maar daarmee, dat werd natuurlijk ook een beetje gekscherend al gezegd bij Red Bull, van het is eigenlijk wel jammer dat het op zaterdag is, want dan kunnen we niet, hè, dat zeiden de monteurs. Want het geldt natuurlijk voor Verstappen, want die moet rijden, maar dat geldt voor die monteurs natuurlijk ook, want die moeten allerlei levensgevaarlijke dingen doen in de pitstraat. En dan is het ook beter als je, ik bedoel, ik ken mezelf als ik had zondag nog een milde kater. En ik ben dan het echt minder scherp. En dat is niet de bedoeling natuurlijk, als je in de pitstraat staat.
Daar wil ik wel inbreken. Ik hou zelf ook van een bolletje hoor, en een feestje af en toe. Maar moet ik ook niet te veel verheerlijk vinden, denk ik, dat je zonder een borrel, zonder alcohol, geen goed feest kunt hebben.
Zeker.
Want dat is natuurlijk ook zeker van. Ik weet zeker, als zaterdag daar kampioenschap wordt binnengehaald bij Verstappen, het rijderskampioenschap natuurlijk, dat hoe dan ook wel flink gefeest gevierd zou worden, al dan wel of niet met alcohol. De blikjes Red Bull, die vliegen natuurlijk op de teamfoto ook altijd in de ronde.
Ja.
En die zullen sowieso zaterdagavond wel rijkelijk gloeien. Dus als er slapeloosheid is het meer daarvan dan iets anders.
De race begint ook wat later, dus dat is, komt ook mooi uit.
Kijk, Moeke, dit is ervaringsdeskundige.
Ik zat te denken, stel je daarvoor, hè, dat Perez hem nou helemaal, het is Verstappen wereldkampioen, maar Perez fout hem helemaal dubbel in de vangrail. Dat die gasten dus nog s'avonds zouden moeten werken.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat kan natuurlijk.
Ook, dus Perez moet ook extra nog eens gaan opletten.
Nou, maar als ik hun was, zou ik gewoon lekker het feestje naar zondagavond verplaatsen. En dan heb je daar minder verantwoordelijkheid en minder kans op.
Misschien die wint, hè, Joost, toch? Want we weten allemaal hoe gevoelig de auto's van tegenwoordig voor wind zijn. En als er veel wind is dit weekend, zoals voorspeld, met windvlagen ook, op een hoge snelheidscircuit zoals hier in Qatar, dan hebben de reizigers hier een excuus. Dus ja, het is makkelijk om dan toch een klein foutje te maken.
Hey, we gaan eens kijken naar de situatie van McLaren. Sowieso een nieuwe windtunnel.
Mm-hmm.
Joost, hoe belangrijk kan dat zijn trouwens voor het team?
Nou, McLaren maakte tot nu toe de laatste jaren gebruik van de windtunnel van Toyota eigenlijk. Dat is in Keulen, dus niet in Japan, maar in Keulen. Mm. Daar zit dat Gazoo Racing, wat ook het WEC-team van Toyota runt. En ja, dat is natuurlijk niet een ideale situatie, zeker niet voor een team met ambities zoals McLaren. Dus ja, ze hebben een tijdje terug geïnvesteerd in een nieuwe windtunnel, gewoon in Woking. Tenminste, ik weet eigenlijk niet zeker of hij in Woking staat. Volgens mij staat hij gewoon bij de fabriek. En dus dan hebben ze gewoon weer een eigen windtunnel, een eigen beheer. En nou ja, dat is een andere, zoals Ferrari heeft zijn eigen windtunnel. Red Bull heeft een stokoude windtunnel waar de Concorde nog in is ontwikkeld. Maar het is wel een eigen windtunnel. Ja,
er komt ook een nieuwe aan, maar die zijn niet begonnen met bouwen.
Nee. En Mercedes heeft bijvoorbeeld wel een eigen windtunnel. Maar Aston Martin gebruikt ook die van Mercedes. Dus het is gewoon beter om er zelf in te hebben. Maar ja,
een haasveer van Ferrari.
Precies, ja. Het zijn knetterdure dingen, dat wel.
Ja, maar is het dan, kan je daar nog iets van, misschien wil ik ook gaan op invragen. Zou dit iets kunnen zijn waarin McLaren in één keer stappen maakt, omdat de data wat betrouwbaarder is?
Ik weet niet per se of de data veel betrouwbaarder zal zijn meteen. Oh. Vaak natuurlijk ook een soort van calibratie nodig. En het gaat volgens mij wel redelijk snel. Ik moet zeggen dat ik daar niet heel veel verstand van heb. Maar wat Joost wel aangeeft, voor wat ik altijd begrepen heb, was de Toyota-correlatie ook niet per se de beste van teams op de grid. En het geeft wel aan dat als je kijkt naar teams Red Bull, die dus inderdaad niet een heel nieuwe tunnel hebben, sterker nog, zeer verouderde, dan is het ook niet alles zeggen natuurlijk. Maar het feit dat dit een van de grote investeringen is en een van de dingen waar McLaren al best wel lang mee bezig is geweest en ook al lang op hoopt en naar vooruit kijkt, geeft denk ik wel aan dat ze zelf wel de verwachting hebben dat ze daarmee grote stappen kunnen gaan maken. Anders zou ze ook niet die investering maken, want we weten allemaal dat McLaren als automerk en als team zijn natuurlijk financieel ook wel wat klappen te verduren heeft gehad de afgelopen jaren.
Ja, nou, het is in ieder geval goed nieuws voor McLaren, waar eigenlijk Moeke de afgelopen tijd sowieso heel veel goed gaat. Norris twee keer op rij op het podium gestaan. Piastri heeft zijn eerste podium. Ja, het is een team waar nu serieus naar gekeken wordt. En dat kan in Qatar ook wel gewoon weer het tweede team zijn.
Zeker, ja. Nee, terug van weg geweest. Hè. We zaten naar die updates. Waar was het? Voor Hongarije volgens mij. Te kijken van nou kunnen ze het ook op andere type circuits. Maar ze zijn nu echt gewoon op eigenlijk alle soorten circuits al snel geweest. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel mooi. Gewoon traditioneel. Het is zo'n groot team McLaren. Rijke historie. Fabriek in Woking natuurlijk. Het was denk ik ook. Ik vind dat ze ook wel een beetje lang onder hun stand hebben geleefd. Als je ziet waar ze vandaan kwamen. En de jaren die ze hebben gehad. Dus het werd ook wel weer tijd dat McLaren zich vooraan zou melden.
Eigenlijk is het wel mooi met die windtunnel ook. McLaren was eigenlijk een team wat altijd best wel verse tijd vooruit was. Als je kijkt ook met het technology center wat ze destijds gebouwd hebben. Dat was echt, toen dat werd gebouwd dacht men echt van wauw, wat is dit? Dat was totaal veel tijd te passen met alle andere Formule 1 fabrieken die er tot dat moment waren in Engeland vooral. Als je daar naar keek, dat was echt vaak veredelde. Je reed echt door weilanden heen letterlijk tijden. En dan op een gegeven moment kwam dan in één keer Formule 1 fabriek tevoorschijn. En dit was echt zo'n dat technology center destijds. En ook zij waren ook een van de eerste die behoorlijk geavanceerd waren bijvoorbeeld met de simulator. Het is altijd wel een team geweest wat dat betreft qua technologie. Hoe zeg je dat in mooi Nederlands? In Engels het aan de voorfront was, Joost.
Ja, koploper. Dus ze waren gewoon koploper.
Ja, vooraanstaand, ja. Koploper. Ja.
Nou, Joost, speciaal voor jou zijn we bij het puntje draaiboek aangekomen om eens naar de tweede teams te kijken. Ja. Ik begin hier van iets over McLaren. Zij dan ook de grootste uitdager van Red Bull dit weekend?
Ik denk het wel, maar er zitten een paar mits en maar aan. En die ga ik dus nu even, je kent me.
Joost?
Zonder mits en maar leef ik niet.
The stage is yours.
Er zijn veel hogesnelheidsbochten in Qatar. Ja. En dat is een sterk punt van de huidige McLaren.
Ja.
Dus op basis daarvan zeg ik dat zij wel de grootste uitdager relatief. Want ze komen niet in de buurt van Verstappen, maar ze rijden erachteraan. Mercedes is een beetje de vraag, want het is wel een high downforce circuit op een bepaalde manier. En daar zijn zij wel goed in. Mercedes, hun high downforce pakket is relatief het beste van de drie pakketten die ze hebben.
Het was in Japan eigenlijk niet zo goed waren.
Nee, maar dat is ook meer medium. Dan heb je natuurlijk best wel hele lange rechtstukken.
Ja, okay.
Dus die Mercedes is een beetje een dark horse, maar die hebben een beetje, het zijn een beetje het spoor bijster met bandenbeheer. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat hier gaat uitpakken. En dark horse, ik heb deze grap al zo vaak gemaakt, maar is natuurlijk letterlijk ook Ferrari. En Ferrari is ook een beetje, die twee zijn gewoon een beetje onberekenbaarder geworden. Eerst was het gewoon dat duidelijk op welke squeeze Ferrari het goed deed. Als ik nu daarna het langs die meetlat leg, dus met ze zijn goed in tractiepunten, dus vanuit langzame haakse bochten, ja, die zijn hier bijna niet. Ik denk niet dat Ferrari een topweekend tegemoet gaat, maar ze hebben natuurlijk wel een klein beetje een ommekeer gemaakt sinds Monza. En als blijkt dat ze nu hier heel erg goed zijn, dan is het ook wel een goede indicatie van dat ze echt on top of hun problemen zijn. En dat zou ik ook alweer mooi vinden voor ze.
Ja. zit toch naar de stand te kijken. Dat Alonso is nog steeds de nummer 4.
Ja, die rekening niet eens meer mee. Ja, nee. Die zijn gewoon ingehaald door die andere 3 eigenlijk. Niet Aston normaal. Martin. Nee. Ja. En of daar nou die doorbuigregels of dat soort dingen daarop van invloed zijn geweest. Dat hoor je wel eens.
Wordt wel gezegd.
Wordt wel eens gezegd, ja. Maar ik heb dat ook nooit. Dat zal je nooit bevestigd krijgen, zeg maar. Maar het is wel een reden waarom ze teruggezakt zijn. Ik moet wel zeggen, zij hebben natuurlijk... We hebben het net over de windtunnel van McLaren gehad, maar Aston Martin is natuurlijk wel dit jaar in een nieuwe fabriek getrokken. Of dat ideaal is voor zo'n situatie waarin ze nu zitten, weet ik niet. En het is natuurlijk een team eigenlijk met de facto 1 coureur.
Ja.
Dus dat helpt ook niet mee, al heeft dat niets met de eindstand van Alonso te maken. En zie je ook duidelijk dat hij minder goed uit de verf komt, maar dat helpt ze denk ik ook niet mee. Alonso wordt ook niet gepusht door Stroll of zo. Nee. En als Alonso een keer een mindere dag heeft, dan is het niet Stroll degene die het dan overneemt. Zo, die heeft dan vaak een nog mindere dag. Dus lastig.
Ja, nog één team te gaan, Moeke, dat is AlphaTauri. Want daar hebben we nog steeds Liam Lawson in de auto. Want Ricciardo, is hij nou nog steeds niet hersteld? Hoe zit dat?
Nee, die is gewoon nog steeds niet fit. Hij schijnt wel eerder deze week in de simulator een poging te hebben gedaan om te kijken of hij al inzetbaar zou kunnen zijn. Maar ze brengen hem gewoon heel rustig. Dat is, en dat lijkt me ook verstandig. Ja, ik denk dat je het met zo'n blessure niets wil forceren. En grote kans dat hij binnenkort in Austin bij de volgende race wel in de auto zit.
Ja,
en dan staat de druk er ook wel een beetje op hoor. Want Lawson heeft het natuurlijk hartstikke goed gedaan.
Ja, zeker. Ja, de druk bij Lawson of de druk bij Yuki. Want ik werd door Martin Hinten getipt. Ik had overigens Martin Marco genoemd. Sorry daarvoor, Martin. Het is natuurlijk Martin Hinten.
Natuurlijk.
Vriend van de show. 0-4 staat het tussen Yuki en Lawson. Hoop in. Dat is echt wel opvallend. En natuurlijk is Yuki 2 keer uitgevallen. Maar die andere 2 keer won Lawson het ook gewoon. Dat is toch extreem knap?
Ja, zeker. Zeker als je bedenkt dat je midden in het seizoen letterlijk in diepe wordt gegooid. Zeker natuurlijk in Zandvoort. Eigenlijk zonder training, min of meer. En heeft... Wat ik persoonlijk ook wel knap vind, is dat hij eigenlijk niet echt veel grote fouten heeft gemaakt. Tenminste, niet voor zover we volgens mij hebben kunnen zien. En dat is natuurlijk iets wat heel erg belangrijk is. Dat je gewoon solide levert en ook weet uit te blinken. Natuurlijk heeft hij een beetje geluk aan zijn zijde gehad dat het AlphaTauri net wat beter lijkt te gaan nu. Dat het iets makkelijker te rijden is. We weten allemaal dat in het begin van het seizoen het echt een... ik weet niet hoe het woord mag gebruiken, maar echt een klote auto was om te rijden. En dat het lijkt nu wel beter te zijn geworden. Zeker met de upgrade. Competitief ook, hè? Zeker in Japan. Het zag allemaal gewoon een stuk beter uit. Dan kom je met als coureur zijn er ook veel makkelijker in zo'n goede flow terecht. Ja, het feit dat Yuki erachter staat, natuurlijk krijgt dat druk. Ik bedoel, uiteindelijk is je team altijd de grootste, de eerste concurrent, om het zo te zeggen. En ik kan me nog wel het gezicht herinneren van Yuki toen hij in Hongarije outqualified werd, ook door Daniel Ricciardo. Toen hij eigenlijk voor het eerst weer instapte. Dat sprak ook wel boekdelen. Dus ik denk wel dat hij er niet heel lekker door slaat.
Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Nu zag ik overigens, Joost, weet je dat? Dat je maar 4 coureurs in je team mag hebben per seizoen.
4 coureurs?
Ja.
Oh, dat wist ik niet.
Ja, klopt.
Ja, er worden wel schijntjes gemaakt. Van, dan moet je Lawson maar lekker in de Red Bull zetten en Perez even terug. En dat soort dingen. Maar dat mag helemaal niet.
Oh,
wist je dat?
Nee, er zijn altijd nog regels die ik niet ken. En deze kende ik niet. Dat regelboek is heel dik.
Ja, ja. Nee, Hopin bevestigt het ook. Fijn dat je dat weet, Hopin.
Ja, dat klopt. We kunnen Nick de Vries ook weer terugnemen dan. Dat mocht het nodig zijn.
Ja. Ja, dus als er een blessure is, dan moet inderdaad of Ricciardo of de Vries terug in de auto.
Hmm.
Of moet. Ja, of niet. Ja. Zoek het allemaal uit. Dat was een van de vragen die we hebben gekregen van onze luisteraars. Zullen we er nog eens een paar gaan behandelen?
Ja, gooi ze er maar in.
Komt-ie aan. Michael, I just send you an email. Ja, de luistervragen van de luisteraars. Een rubriekje wanneer we net even wat meer tijd nemen voor de wat meer tijdlozere vragen. Bijvoorbeeld Erik Muller over Andretti. Die vroeg zich nou af, waar hangt het nou vanaf dat een renstal toegelaten mag worden in de Formule 1, Joost? Want Andretti gaat als 11e team waarschijnlijk toegevoegd worden.
Nou, dat is nog wel even de vraag, hoor.
Ja, loop ik vooruit op de zaak?
Nou ja, dat niet, maar ze zijn door de FIA goedgekeurd. Maar ze moeten ook nu nog door de hele commerciële mallenmolen.
Dat is waar.
En dan hebben de andere teams er ook nog een zegje in. Dus ik loop nu eigenlijk vooruit op het antwoord op de vraag. Maar,
nou ja, dit is het al. Ja,
ja nee, kijk, de FIA, er zijn bepaalde dingen die belangrijk zijn. De FIA wil zeker weten en de Formule 1, dus dat zijn die denken hierin hetzelfde. wil in eerste instantie dat er een team bij komt waarvan ze zeker weten dat het niet binnen een half jaar failliet is. Dat is het belangrijkste.
Dus niet Rich Energy.
Niet dat soort praktijken. Dus dat is heel belangrijk. Dus dat je moet aan kunnen tonen dat je genoeg financiële armslag hebt. Dus daarom. Dat is punt 1. Nou ja, nu in het geval van Andretti is General Motors eraan verbonden. General Motors is een van de grootste autobouwers ter wereld. Want Andretti zelf is wel een grote organisatie hoor. En ik moet zeggen, ik ken niet de ins en outs van dat team. Maar het is een grote IndyCar team. Maar het is niet het grootste team in Amerika. Zeker niet. Chip Ganassi en ik denk Penske sowieso zijn grotere raceorganisaties dan Andretti. Maar goed, die gaan het niet doen en Andretti wel. Dus dat is één ding. Je moet wel kunnen aantonen dat je financieel genoeg armslag hebt. Maar ook technologisch. Dat jij wel in staat bent om een auto te bouwen die geen rijdende chicane is. Dus dat is al punt 2. Dus daar moet je ook een beetje... Ik weet niet hoe dat proces precies gaat. Daar ben ik niet bij natuurlijk bij de FIA. Maar je moet wel gewoon kunnen aantonen dat je in staat bent om op technologisch niveau mee te kunnen doen met de rest. En dat niveau is hoog. Ja. Qua faciliteiten natuurlijk ook. Dus we hebben het net over windtunnels. We hebben het over... Haas doet dat ook op een bepaalde manier. Die laten de auto eigenlijk bouwen door de Lara. Met heel veel onderdelen van Ferrari. En dat is ook een beetje een afsnijroute die zij hebben. Dat kan Andretti ook doen. Er komt ook waarschijnlijk een motor in van Renault. Want de Chevrolet... dit is Cadillac. Maar General Motors gaat voorlopig nog geen Formule 1 motor bouwen. Dat hebben we nog niet gehoord in ieder geval dat ze dat gaan doen. Nee. Dus dat moet je ook allemaal kunnen aantonen. Die bouwstenen moet je allemaal bij elkaar gooien. Dat je kan laten zien van dit is een valide ding. En dan komt het volgende punt. Dat is een commerciële kant. Natuurlijk is Andretti aantrekkelijk voor de Amerikaanse markt. Dus dat streepje hebben ze voor. En dat zien de andere teams denk ik ook wel in. En er zijn ook bepaalde teams die zich gewoon uitgesproken voorstander zijn van hun deelname. McLaren is zo'n team. Want ja, Zac Brown is natuurlijk ook een Amerikaans. Een beetje bevriend met familie Andretti. Dus die neemt het voor ze op. Maar er zijn andere teams. En ook de Formule 1 zelf. Die zijn helemaal niet zo super enthousiast dat er een 11e team bij komt. Want de Formule 1 is uiteindelijk gewoon een taart. En als een taart door 10 of door 11 stukjes maakt. Wat gebeurt er dan met de stukjes?
Dan kan jij minder eten.
Dan worden ze kleiner. Ja. Maar ja, je kan ook denken, als de taart uiteindelijk groter wordt door hun komst, omdat zij succesvol zijn in Amerika,
ja.
Dan zijn 11 stukjes van een grotere taart nog altijd groter dan 10 stukjes van een kleinere taart. Maar goed, dat is een heel proces waar ik ook niet alle inhoud van weet, want dat is vrij achter de schermen gebeuren bij de Formule 1. Maar daar moeten ze nu nog doorheen en dat is nog niet gezegd dat... Ik vind een grote mankement is van dit hele gebeuren eigenlijk is dat zij niet... Ze hebben dan een samenwerking met Cadillac.
Ja.
En Cadillac is een grote autofabrikant. Ik zie ze in Europa niet zo heel veel rijden, maar iedereen kent Cadillac.
Ja.
En ik zou dan willen dat er echt een motor van General Motors in komt. Zoals Audi het eigenlijk doet, weet je wel. En dat doen ze dan weer net niet. En daarom vind ik het toch een klein beetje een... Badging gebeuren hangt een beetje boven de markt.
Ja, was dan leuk. 11 teams doe ik weer. Meer sensatie, meer talenten.
Ja, Zandvoort zal uit moeten breiden. Maar het is pas vanaf 2026. Dus is maar zien of Zandvoort dan op de kalender staat.
Ja, die kans...
Die is redelijk groot. Maar niet elk jaar misschien. Ja, ja.
Ik durf mijn handen echt niet voor het vuur te steken, hoor.
Ja, als je lang Verstappen op de grid staat, dan is Zandvoort echt nog wel...
Oké. Daar hebben we het nog wel een keer over.
Ja.
Vraag voor jou, Hopin. Van René van Morsel. Die heeft het over hij noemt het een lullig raampje bij de cockpit van de auto's. Hij zegt onder andere Haas en Aston Martin hebben dat. Maar ook bij Mercedes heb je wel zo'n gerafeld stukje glas gezien in de cockpit. Wat is dat nou eigenlijk? Of plastic? Wat is dat?
Om de lucht over de cockpit te geleiden. Om ervoor te zorgen dat hij niet de naar binnen slaat eigenlijk. Ik heb het wel eens geprobeerd, ook in andere raceklassen, zoals de 2, GP2, daar is thuis Formule 3 ook. Wat kleine ruitje, je hebt ook verschillende grootte natuurlijk zo. Als je die weghaalt, dat is echt een enorm verschil. En als je bochten maakt, zo, je voelt het ook gewoon echt heel op je handen, je voelt het op je helm. Je hebt veel meer last van buffering, zoals ze dat noemen, van de helm, dat die haast opgetild wordt als je op het rechte stuk rijdt. Ja. Dus het heeft zeker wel een functie. En natuurlijk het feit dat hij bij bijvoorbeeld Mercedes van die punten, zo'n haaientandenachtige structuur heeft, heeft er ook gewoon mee te maken. We weten allemaal, dat is de manier waarop dat dan weer loslaat, vortexen die het weer creëert, de luchtwervelingen. Het is gewoon onderdeel van de aerodynamica.
Nu had René dit verwacht, hè, dit antwoord. Dan zegt hij, als het dan toch zo aerodynamisch is, waarom zit het dan niet vast aan het bodywork? Waarom is het dan niet onderdeel van de auto?
Omdat je het makkelijker moet kunnen vervangen, denk ik. Het is natuurlijk een transparant gedeelte. Het zit wel in het zichtveld van een coureur. Ondanks dat je als coureur natuurlijk ver vooruit kijkt, is het wel een onderdeel wat je relatief vaker wilt vervangen. En het is het is ook niet echt storend. Het is veel makkelijker om te monteren en weg te halen op deze manier. Het wordt snel vies. Want het is natuurlijk opstaand. Het komt veel wind loodrecht opstaan. Dus ja, dat is de verklaring die ik ervoor heb. Misschien is de, als er een technicus meelaar zit die me zou kunnen vertellen waarom het anders zou moeten zijn. Maar ik denk dat dat de hoofdzakelijke reden is, ook gewoon een beetje gemak is.
Ja. Oké, okay, dan een vraag van Mike. Voor Moeke. Sorry Moeke, soms de technische vraag. Die speel ik altijd naar de twee mannen door. Dat vind je niet erg, toch?
Nee joh, heel goed. Nee. Ik heb veel meer verstand van Nick. Dus,
ja, nee, maakt helemaal niet uit. Wij zijn hier vooral voor de sfeer, toch?
Nou, jij bent hier vooral voor de sfeer.
Dat is waar. Nou, kreeg ik wel...
Beter andere dingen, maar kom maar op.
Ja, nee, sorry. Ik kreeg wel nog kritiek dat ik wat minder flauwe grappen moet doen. Dus ik probeerde echt op te letten. Ik probeer het gewoon gezellig te houden.
You just can't help yourself.
Ja, nee. Ja. Ja. In hoeverre moeten de auto's van hetzelfde team nou gelijk aan elkaar zijn? Want in Singapore reed bijvoorbeeld Lando Norris nog met nieuwe updates en Piastri niet. Dus dat is een vraag. Maar dan denkt hij ook, ja, als Perez nou daadwerkelijk niet helemaal met deze auto kan rijden, ja, kan je dan toch niet een soort andere auto ontwikkelen waar Perez wel goed mee kan werken?
Nou, in de mogelijkheden die er zijn, zullen ze dat natuurlijk doen. Om hem zoveel mogelijk op zijn, op zijn gemak te stellen in de auto. Maar als je puur kijkt naar het sneller maken van de auto en echt de grote afstellingen en onderdelen van de auto die je mee kan nemen, ja, dan wordt er natuurlijk naar Verstappen geluisterd. En dan heeft Perez zich maar te schikken in wat die auto kan. Aan de andere kant moeten we natuurlijk ook niet doen alsof alleen Verstappen in die auto kan rijden, want daar geloof ik eigenlijk ook niet zo in. En dat zegt Verstappen ook natuurlijk. Die auto's zijn in principe ook gewoon gelijk. En dat zegt natuurlijk ook wel, ja, ik denk dat gewoon het punt waarom die teamgenoten van Verstappen niet goed uit die auto komen, is gewoon omdat Verstappen zo ongelooflijk goed is. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. En ik denk dat qua rijstijl en zo, het zal natuurlijk echt wel een beetje zo zijn. Maar ik denk dat het talent van Verstappen gewoon de doorslag heeft op dit punt.
Dat is ook een makkelijke excuus natuurlijk, hè, voor een coureur.
Tuurlijk. Ja,
maar ja. Ja, dat moet je ook altijd. Creurs zijn ook wel excuses, mensen. En dat, je hoorde het op je net zeggen. Van, als het hard waait, dan hebben de creurs in ieder geval weer een excuus als ze van de baan vliegen. Ja. Zo zitten ze helemaal in elkaar. Het zijn net mens.
Maar het lijkt me wel frustrerend. Dat zeker met wind, dat zien wij niet. Waardoor wij dus heel snel een coureur dan weer gaan afschrijven. Van ik bak er weer helemaal niks van.
Nee, maar dat is het hele grote probleem van Formule 1. Het is zo'n supercomplexe sport. Dat je vaak helemaal niet goed doorhebt wat nou de oorzaak is. Waardoor een coureur bijvoorbeeld niet goed presteert. Of een inhaalactie verkloot. Of zomaar van de baan rijdt. Dat, daar zijn vaak wel redenen voor die wij helemaal niet zien.
Dat heb ik ook wel een beetje met Perez hoor dit jaar. Kijk, en dat weet Joost ook. Telkens als wij hem na afloop spreken. En Verstappen is weer een seconde sneller. En zegt hij, ja, ik moet toch analyseren waar dat aan ligt en dat moeten we toch beter gaan doen. Maar je kan ook wel gewoon eens een keertje zeggen van, ja, Max was gewoon een halve seconde sneller dan ik en ik weet niet waar ik het moet vinden of wat dan ook. Het is altijd maar, ja, ik moet de oorzaak nog vinden. Ik mis soms wel een klein beetje, in ieder geval bij een coureur als Perez, dan de zelfkritiek of kritiek van eerlijkheid. Door te zeggen, ja, Verstappen is gewoon sneller.
Ja, oké, okay, duidelijk. Nou, dan gaan we door met de voorspellingen voor de Grand Prix van Qatar. We hebben al een beetje wat dingetjes weggegeven, Joost, maar nu mag je hem op papier gaan zetten. Wat gaat het worden?
Wil je de sprintrace? Of
oh, ja. Ja, geen idee. Doe maar wat. Doe maar de sprintrace.
Okay. Nou ja, de stap gaat allebei winnen, dat is duidelijk. En dan denk ik op de tweede plaats in de sprintrace zeg ik Norris, derde plaats Perez.
Oké. Okay.
En in de hoofdrace Verstappen en dan weer Norris en dan de derde plaats voor Hamilton.
Oké, terwijl, ja?
Ja, ik denk dat er iets met Perez gaat.
Oké. Woeke, jij?
Verstappen, zaterdag nu. Ja, of zondag eigenlijk ook. Verstappen wint ze allebei. Piastri gaat tweede worden. Die gaat toch, die trekt zijn goede vorm uit Japan door. En Norris gaat het podium completeren. En wat Joost zegt, ik denk dat Perez weer een zwaar weekend tegemoet krijgt. Dat zie je vaker met gekke omstandigheden. Die zich moet aanpassen snel. Dat gaat hem vaak niet goed af.
Oké. Okay. Ja, dan is dat voor de mensen die wachten op de voorspelling van Hopin. Zijn internet redt het niet meer in Singapore. Ik dacht dat ze daar heel goed internet hadden.
Nou, valt tegen hoor.
Valt tegen, nee. Ja. Nee, dus die is inmiddels uit de kool helaas. Nog één dingetje dan, Moeke. Kijk, wij sturen jou op pad. De couleur lokaal is hem. We krijgen inmiddels gewoon WhatsAppjes. Ik kreeg van William nog een DM dat in een andere Formule 1 podcast het woord couleur lokaal is gebruikt. Dat wordt al naar ons toegestuurd.
Oh ja.
We beginnen er gewoon een ding van te maken.
Ja, zeker. Ja.
Nou, ja.
Onze producer en invalpresentator Frank Brinkhuis die vroeg zich ook af, wat is dat eigenlijk voor term? Ik heb dat nooit gebruikt. Waar staat dat eigenlijk voor, couleur lokaal?
Het is een beetje, volgens mij is het gewoon een beetje lokale kleur, zeg maar, hoe de omgeving eruit ziet, zeg maar.
Ja, en dat heeft dan weer, dat komt dan uit de schilderkunst, heb ik begrepen. Ik heb het opgezocht namelijk.
Oh, echt?
Dus de kleur van, dat je op basis van kleuren het gevoel hebt van hoe de situatie is.
Nice.
Dat je iets kan schetsen.
Oké.
Okay. Nou, fijn. Kijk, als we jouw pad sturen gebeuren, er is gekke dingen. Heb je al iets meegemaakt?
Nou, nog niet echt hele gekke dingen. Ik moet zeggen, dat is dus mijn eerste keer in Qatar. Ik ben wel in Bahrein en Dubai geweest. Ik vind dit een soort kruising. Het is niet zo bombastisch als Dubai, maar het is wel ook niet zo... ik vond Bahrein toch een beetje... het is wat iets tammer. Hè? Je hebt hier ook wel echt een behoorlijke skyline. Het ziet er best wel fraai uit allemaal.
Zeker, ja.
Wat me ook opviel toen ik uit het vliegveld kwam, is dat ze hier gewoon een mannetje voor alles hebben. Ze hebben hier ontzettend veel werkgelegenheid. Dus als je gewoon het vliegveld uitloopt...
Ja, ze hebben ontzettend veel werkgelegenheid. Ja, dat klopt.
Dat creëren ze zelf. Er staat gewoon om de 50 meter staat er een mannetje. En in plaats van dat ze een bord neerzetten, zeggen ze... Ja, dan moet je daarheen lopen.
Ja.
En toen we de huurauto hadden gehad... Toen zei een mannetje achter de counter... zegt, ja, je moet daarheen. Dus op de hoek stond weer een ander mannetje die zei... Ja, je moet daarheen. En 20 meter verderop stond weer een ander mannetje die zei... Je moet daarheen. En dat laatste mannetje... Die had ook, dan ga je altijd zo'n rondje lopen om je auto weg. Ga je kijken of je schade hebt.
Ja.
En ik moet zeggen, ik had een hele lange, goede reis achter de rug. Geen vertraging. Ik zat lekker ruim, aardige buurvrouw naast me in het vliegtuig. En Arjen Schouten van het AD en Louis Dekker van de NOS, die reden met mij mee. En wij stapten de auto in, gingen zitten. Het mannetje van de werknemer van het huurbedrijf, die had al de airco voor ons aangezet. Van de Nissan Sunny, we konden lekker instappen. En hij had het rondje om de auto gelopen. Nou, geen schade. En ik moest een krabbeltje zetten. En toen zei hij opeens, ik zag hem op zijn telefoon kijken. En hij keek bezorgd. Hij keek ook zo naar mij. Helemaal bezweet. Ik vond het echt ongelooflijk zielig voor hem. Hij zegt, sorry, we have a problem. Nou, en hij rende echt keihard het gebouwtje van Sixtin, het vuurbedrijf, terug. En wij in die auto wachten. Nou, 5 minuten, 10 minuten. En het was al 2:30 s'nachts. Nou, is dat toch in een parkeergarage. Gelukkig was ik niet alleen.
Ja.
Dus dat Louis en Arjan erbij waren. Anders begon ik me wel een beetje zorgen te maken.
Die kun je er dan op zo'n moment eigenlijk beter niet bij hebben.
Nee
dat wordt aardig. Jullie kennen mij, ik ben altijd wel positief. Maar die andere twee, het wordt aardig geklaagd.
Het zijn twee doemdenkers bij elkaar.
Nou, en hij kwam terug en ik zeg, wat is er aan de hand? Heb ik iets verkeerd gedaan? No. En toen wees hij naar zijn phone en toen was hij dus, hij deed op zijn iPhone, hield hij alles bij. En toen was hij de code van zijn iPhone vergeten om hem te ontgrendelen.
Oh.
Ja, nou kom daar maar eens achter. Nou, toen moest hij bellen. En uiteindelijk had hij dus, ik geloof dat hij wel 3 of 4 iPhones in zijn hand had om die telefoon weer open te krijgen. Maar het was hem gelukt en we konden tekenen en toen konden we na een... toen hebben we een half uur gereden naar Lusail. Want we zitten in Lusail op 10 minuten van het circuit af in ons hotel. Het Valero Hotel. Schitterend hotel. Ik kijk hier mooi uit op dat gigastadion van 2K. 90.000 man gaan daarin.
Zeker.
En het is wel ijzig koud, moet ik zeggen, in mijn kamer. De airco stond op 18 graden. Nou, dat lijkt wel 16. Dus die heb ik nu uitgezet. En verder is het goed toe hier zo.
Ja, zo, maar Moeke maakt altijd wel wat mee, hè? Ook al, ja... De clue was dat er dus iemand zijn code van zijn iPhone niet wist. Hij maakte wel echt een mooi verhaal van. Hij kan het heel goed.
Veel beter dan... Ik zou dit nu al vergeten zijn dat iemand de code van zijn iPhone kwijt was.
Ja, inderdaad.
Ja. Nee, maar ik denk echt, heeft hij nou een van de... Heb ik een raampje kapot geslagen of zo? Wat is er aan de hand? Hij was helemaal paniek, maar hij was de code van zijn iPhone was kwijt.
Ja, de rest was nog één ding te zeggen. Er zijn nog steeds kaarten te koop, althans nog genoeg hoor, voor de theatershow. In het AFAS Theater in Leusden. Wij gaan dus op 27 november het theater in.
Mm-hmm.
En we hebben het al een beetje het draaiboek gemaakt.
Ja, leuk.
dat zeg je natuurlijk over jezelf.
Ja.
En ik dacht van als ik 1,5 uur een podcast maken, dat kan best wel
saai. Jij was bang dat het heel saai zou worden.
Ja. Maar het wordt echt heel leuk.
Ja, maar eigenlijk zei je daarmee dat onze podcast dus ook saai is.
deze misschien wat minder spectaculair
dan
de
andere. Dat hangt er vanaf hoe jij de montage gaat doen.
Ja, dat is wel waar. Ja, we hadden echt wel technische problemen. Dus misschien dat daardoor de energie er soms een beetje uit was. Mogen we ook al aankondigen dat er nog iets... Nee, dan moeten we nog even
bewaren. Dat moet volgens mij nog even... Maar
daar komen we zondag op terug.
Ja.
Als Verstappen dus wereldkampioen is geworden. Want daar gaan we toch al vanuit. Ja, we gaan dat allemaal volgen dus. Dan heb ik één ding nog. Dat zijn de tijden van Qatar. Want daar moet je toch wel even rekening mee houden. Want het is zeker niet om 3 uur. Je moet namelijk inschakelen al vrijdag voor de kwalificatie om 7 uur. 7 uur 's avonds dus, 1900 uur. Zaterdag heb je dan de sprintkwalificatie om 3 uur 's middags. Dat is wel lekker een klassieke tijd. En dan is de race om 7:30 's avonds. 7:30. En dan zondag is de race om 7 uur 's avonds.
Ja.
Dus als je even een kapsalonnetje, pizzaatje hebt besteld. Hè? Op schoot.
Ja.
7 uur.
Bord op schoot.
Bord op schoot. Lekker man.
Ja.
Ja.
Wordt toch een leuk weekend, denk ik.
Nou, die garantie kan ik eigenlijk wel geven. Want het is namelijk zo dat ik morgen in het vliegtuig stap naar een bestemming die niet nader te benoemen is. Want de vrienden van mij die mogen dat nog niet weten. En die zitten ook in deze. Die luisteren wel eens naar deze podcast. Maar ik ben er dit weekend niet.
Ja. Van alle weekenden en de BD's.
Ja, ongelooflijk. En vorig jaar was ik dus een weekendje weg in Japan.
In Japan, ja.
Ja, het is ongelooflijk.
Dus volgend jaar ga je lekker tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi op vakantie.
Nou, volgend jaar ga ik gewoon in een weekend dat er geen Formule 1 is.
Oh, dat lijkt me
maar ja, we gaan met een vriendengroep en je hebt meerdere keuzes. Dan mensen kennen dat wel van datumprikker.nl en dan gaat het allemaal fout. En ik dacht, Qatar. Ja, boeien. Ja. Dat kan wel. Gaat Moeken naar Qatar en dan... En dat zo lossen we het ook op, want Moeken die is daar gewoon. Dus, maar als ik niet kan kijken, en dat gaat waarschijnlijk gebeuren dit weekend, dan gebeuren er altijd gekke dingen. Dus dat is een soort garantie eigenlijk.
Ja, dan gaan we daarvan uit.
Ja.
Oké, nou helemaal goed.
En ik zit dus zondag ook niet in de podcast waarschijnlijk.
Nee, dat is al een dingetje.
Ja, maar ik neem mijn microfoon wel mee, dus we gaan het proberen.
We gaan het proberen. Nou, helemaal goed. We hebben genoeg over onszelf gepraat. We gaan kijken naar Max Verstappen, die wereldkampioen gaat worden in Qatar. Nummer 3 alweer.
Ja, ik durf het ook wel te zeggen. Ja, eindelijk ga ik een keer mee in je ongefundeerde stelligheid.
Ja. Oké, helemaal goed. Veel plezier dit weekend en tot zondag bij de terugblik op de Grand Prix van Qatar. Tot dan.